NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag en welkom bij Argos, het speurneuzenprogramma van NPO Radio 1. Na 14:30 bespreekt recensent van dienst Mark Chavan drie non-fictieboeken waaraan enig journalistiek speurwerk ten grondslag ligt. Dit keer zijn het boeken over Griekenland en het kapitalisme.
NPO Radio 1. Argos.
U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. En zoals u van ons gewend bent, beginnen we met de reportage. En daarvoor gaan we naar Afrika. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO investeert miljoenen in buitenlandse projecten die de plaatselijke bevolking vooruit moeten helpen. Maar daarbij gaat de laatste tijd geregeld wat mis. Projecten worden bedolven onder kritiek en worden soms zelfs stopgezet. Omdat regels worden overtreden en direct betrokkenen zich buitenspel voelen gezet. Nu dreigt het weer mis te gaan in Kenia, waar een prestigieus windmolenproject onder vuur ligt van de inheemse bevolking. Hoe dat zit, luister naar het verslag van Han van der Wiel.
Het geluid van de wind in Noord-Kenia. We zijn aan de zuidoostelijke oevers van Lake Turkana. Een enorm turquoise meer in het ruige stenige noorden van Kenia. Het is warm en droog. Geheel in lijn met het woestijnklimaat dat in dit deel van het land heerst. Herders van het Rendile-volk zitten in de schaduw te kletsen en muziek te maken. Hun kuddes zijn verderop aan het drinken. Je verwacht het misschien niet in het land rond de Evenaar, maar hier waait de wind meestal met 40 km per uur. Windkracht 6. Die stevige wind bracht een stel Nederlandse ondernemers op een idee. Laten we hier een windpark bouwen. Kenia schreeuwt namelijk om energie. En zo'n windmolenpark kan daarbij helpen. Goed voor de economie, goed voor het milieu. In 2006 begon de zoektocht naar investeerders. En met succes. Op dit moment bouwt een commercieel bedrijf hier het grootste windpark van Afrika. 365 windmolens moeten er komen te staan. Betaald door een groot aantal westerse banken en investeerders. Ook uit Nederland. Meer dan 600 miljoen euro hebben ze er samen ingestoken. Maar dan heb je ook wat. Want als het windpark volgend jaar klaar is, gaat het 15-20% van de totale Keniaanse elektriciteit leveren.
Mijn naam is Elvira Eurlings. Ik ben director van de energieafdeling binnen FMO.
Een van de belangrijkste geldschieters in het Keniaanse windproject is de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Ofwel Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. Een bank die voor de helft eigendom is van de Nederlandse staat. En die bank doet wat zijn naam impliceert. Investeren in ondernemingen in opkomende markten in de hoop daarmee de duurzame groei van de plaatselijke private sector te stimuleren. Om die reden stak de FMO 43,5 miljoen euro in Lake Turkana Wind Power. Zo heet het bedrijf dat het Keniaanse windmolenpark gaat runnen.
Wij zijn trots als ontwikkelingsbank om onderdeel uit te maken van de groep financiers aan het project. Waarom zijn we trots? Omdat het een project is met een enorme ontwikkelingsimpact. Dat is waar we voor staan als FMO. Het brengt 300 megawatt ongekend groot aan schone energie in het land. Het geeft een enorme boost aan de ontwikkeling in Kenia. 20% extra energie, schone energie, die erbij komt. 900.000 nieuwe connecties. Dus de ontwikkelingswaarde en impact van dit project is enorm.
Een megaproject dus voor Kenia, dat windmolenpark. Het gaat om de grootste private investering in het land. Naast de FMO doet ook de Europese Investeringsbank mee, het elektronica-concern Siemens, de Deense windmolenbouwer Vestas, de Duitse ontwikkelingsbank en nog andere Europese banken. De Keniaanse president Kenyatta heeft zich persoonlijk achter het project geschaard door in het onherbergzame gebied rond het Turkana-meer de eerste steen te komen leggen. Schone energie en ontwikkeling van het land. Een win-win situatie. Maar toch is er verzet. Vertegenwoordigers van een aantal lokale volken hebben een rechtszaak aangespannen tegen de exploitant van het windmolenpark. En ook tegen de lokale overheid en tegen de regering van Kenia. Het is de manier waarop de grond voor het windpark in handen van het bedrijf is gekomen. En het gaat om een forse lapgrond. Iets meer dan 600 vierkante kilometer. Dat is ongeveer de helft van de provincie Utrecht. Dat was eerst gemeenschappelijke grond, dus van iedereen. Maar nu is het in handen van een private onderneming. En dat roept vragen op bij critici, zoals Mohamed Kochali.
That is what agitated us as leaders to start inquiring into how that land was given out.
Het zette ons als leiders ertoe aan om te onderzoeken op welke manier het land is overgedragen en of de bevolking in het gebied bij dat verpachten betrokken is geweest.
Mohamed Kochale is een van de eisende partijen in de rechtszaak. Hij is lid van Marsabit County, de politieke raad van het district waar het windpark wordt gebouwd. Zijn onderzoek leidde tot de conclusie dat de bevolking niet is geraadpleegd.
There was no consultation, you know, within the communities surrounding the area.
En dat, zegt Kochale, is principieel onjuist. Het is ons land. Het is het land van de volken die daar leven, van de gemeenschap.
It is ours. It is ours as a community. It's a community land.
Kochale en de andere eisende partijen willen van de rechter horen of de grond op legale wijze aan het private bedrijf is toegekend. En als de rechter vindt van niet, dan willen de eisers dat de onderhandelingen over het land van voren af aan beginnen. De directeur van Lake Turkana Wind Power, het bedrijf achter het windmolenpark, is een Nederlander, Philip Leverink. We spreken hem in een gloednieuw kantoor in een buitenwijk van Nairobi. Aan tafel zitten, behalve Levering, nog vier medewerkers van het bedrijf. En daarom is de voertaal Engels. Levering wil niet ingaan op de vraag hoe de pacht van het land tot stand is gekomen.
I'm not going to answer that question. There's nothing to hide, but it's a very, very technical, also legally technical issue.
Ik ga niet op die vraag in. We hebben niks te verbergen, maar het is een heel technische en ook juridisch-technische kwestie. Dus ik beantwoord die vraag niet. Maar we hebben het land niet gepacht van de buurman of zo. Het was een heel formeel en lang proces waarbij de regering bij iedere stap betrokken was. Maar ik geef er liever geen commentaar op.
In 2009 heeft Lake Turkana Wind Power de grond gepacht. In Kenia geldt daarvoor een speciale wet, de Trust Land Act. Die schrijft tot in detail voor aan welke regels moeten worden voldaan voordat gemeenschappelijke grond mag overgaan in private handen. Roger Sagana is de advocaat die de eisers in de rechtszaak bijstaat. Hij ontvangt ons op de vierde verdieping van een kantoorgebouw in hartje Nairobi.
Much of the issues in the particular suit is not so much as to the viability of the wind power, but it is the acquisition of the community land.
Veel van de kwesties in deze zaak gaan niet zozeer over de levensvatbaarheid van windenergie, maar over de vervreemding van de gemeenschappelijke grond voor dit project. De regels hiervoor liggen vast in de Trust Land Act. In het kort schrijft deze wet aan de lokale overheid voor om in dit soort gevallen een speciale commissie op te richten. Een zogeheten Divisional Land Board.
And the constitution of the Divisional Land Board is very well spelled out from the act.
Dat staat zeer duidelijk in de wet. Dus als een betrokken partij, in dit geval het bedrijf Lake Turkana Wind Power, een voorstel heeft om land te verwerven, dan geeft de lokale overheid dit door aan die speciale commissie.
Een belangrijk punt in de besluitvorming over de grond, zegt advocaat Sagana, is dat deze commissie, deze Divisional Land Board, haar oor te luister legt bij de plaatselijke bevolking.
Now at the meeting with the Divisional Land Board, the importance is the public participation.
Het belangrijkste van de vergadering met de Divisional Land Board is inspraak van de bevolking. Die inspraak wordt uitdrukkelijk genoemd in de wet. Ik kan de noodzaak van inspraak bij de besluitvorming over het afstaan van gemeenschappelijke grond niet genoeg benadrukken.
Maar volgens Sagana is voor het windmolenproject zo'n Divisional Land Board, zo'n speciale commissie, nooit opgericht.
Even the Divisional Land Board itself was never constituted.
Het project was absoluut niet algemeen bekend en er was geen inspraak. Het bedrijf Lake Turkana Wind Power had slechts een privéregeling getroffen met een comité van de lokale districtsraad.
We spreken ook andere critici en horen dat alleen op het hoogste niveau overleg is gevoerd over het windproject. Dat zegt bijvoorbeeld Shadrach Omondi, directeur van Reconcile, een organisatie die zich in Oost-Afrika bezighoudt met landkwesties en landrechten.
They went for the easy option. Let's talk to the local council. Let's talk to the leadership.
Ze hebben de gemakkelijke weg gekozen. Laten we praten met de lokale districtsraad. Laten we praten met de leiders. Die leiders geven je iets wat lijkt op de officiële versie. Maar weet je, mensen zijn afhankelijk van het land voor hun dagelijkse kostje. Je moet dus echt iedereen bereiken die het land gebruikt. Zodat iedereen begrijpt wat je wilt doen. Waarom hij of zij dat land moet afstaan. En welke voordelen hem of haar dat zal opleveren. Als dat niet gebeurt, vraag je gewone mensen iets op te offeren voor een ontwikkeling die ze niet begrijpen. En dat is het probleem.
Het bedrijf Lake Turkana Wind Power wacht de uitkomst van de rechtszaak niet af. En bouwt door op dit moment. In een tempo van 1 windturbine per dag. Directielid Nick Taylor wil er weinig over kwijt. Maar hij zegt dat de rechtszaak maar door een handjevol mensen wordt gevoerd.
You're referring to a handful of people, okay? In a very large area. And that's all I'm going to say on that.
De status van de grond is duidelijk, zegt Taylor. Alles is gedocumenteerd. We hebben niks te verbergen. We hebben het pachtbewijs van het land. En de manier waarop we de grond hebben verkregen is ook duidelijk. Daarom zijn we niet bang dat we ons hoofd in een wespennest hebben gestoken.
The status of the land is there, the documentation is there. There is nothing to hide. The title deeds are there. And the process of how it was procured is there. So this is why we're not worried about the hornet's nest.
Uit documenten van het bedrijf Lake Turkana Wind Power valt op te maken dat voordat de districtsraad akkoord ging met de pacht van de grond, er één keer is gesproken met een selecte groep van de lokale bevolking. Dat was op 26 mei 2007 in de plaats Loyangalani. En 2 jaar later kreeg Lake Turkana Wind Power de grond voor 27 jaar toegewezen. Wat vindt de FMO, de Nederlandse investeerder, van de manier waarop het land is verkregen? De bank wil niet gedetailleerd ingaan op de landkwestie, omdat de zaak onder de rechter is. Maar directeur Eurlings heeft er alle vertrouwen in dat het bedrijf Lake Turkana Wind Power geen fout heeft gemaakt.
FMO opereert in complexe gebieden. In landen waar land, eigendom en rechten hieromtrent niet altijd zo zijn mooi neergelegd zoals wij dat hier kennen in het kadaster. Wij hebben tijdens ons onderzoek voor de financiering van het project uiteraard hier ook heel veel aandacht aan besteed. Wij hebben ons comfortabel gevoeld en overtuigd geraakt dat het bedrijf de goede stap hierin heeft gevolgd. En op basis van die informatie zijn we ook overgegaan tot financiële ondersteuning van het project. Wij hebben inderdaad ook gezien en gehoord dat de rechtszaak hierover is gestart. Wij volgen dat in de mate waarin we dat kunnen en wachten af wat daar verder uitkomt.
De Keniaanse rechter moet uitmaken of de lease van het land voor het windproject de toets der kritiek kan doorstaan. Over 10 dagen wordt de rechtszaak voortgezet. Maar er speelt nog een andere kwestie. En die gaat over het windmolenproject zelf. En dan met name over het informeren en raadplegen van de lokale bevolking. Westerse donoren als FMO eisen dat projecten waar ze geld in steken voldoen aan de regels van de IFC, de International Finance Corporation. Dat is een onderdeel van de Wereldbank. En in die regels staat onder meer dat de bevolking gedurende het hele proces op de hoogte gehouden moet worden van de voortgang. En de bevolking moet ook de gelegenheid krijgen om haar klachten en zorgen kenbaar te maken. Een vorm van inspraak dus. Dat gebeurt permanent, zegt Lake Turkana Wind Power, bij monden van directeur Nick Taylor.
I have been to site every month for the past 7 years now into the 8th year.
Ik ben er de afgelopen 7 jaar elke maand geweest om de relatie met de plaatselijke bevolking goed te houden. Tot vandaag ben ik er 91 keer geweest.
Maarten van Rensen is specialist sociale kwesties van FMO. En ook volgens hem wordt er permanent overlegd met de bewoners.
Ik zou me zo kunnen voorstellen dat het 1000+ gesprekken zijn. Ja. Eigenlijk al van het begin af aan is daar gestart met gemeenschapsconsultatie. Vertrouwensopbouw. En dat is iets wat gewoon al jaren loopt. En dat gaat op een continue basis door.
Die gesprekken hebben volgens FMO twee doelen. 1. Tot in de kleinste details uitleggen wat de impact is van het project.
Wat betekent het als een vrachtwagen op deze weg langskomt? Wat zou dat voor jou en voor je gezin kunnen betekenen, bij wijze van spreken? Ja. Tot, weet je, hier komt een windmolenpark te staan. Ja, wat is een windmolenpark?
En op de tweede plaats, de relatie met de bevolking goed houden.
Uiteindelijk, zij blijven je buren voor de komende generaties. Of zolang het project er staat. Dus het is ook samen doorpraten van wat zou de effect zijn van zo'n project en is daar steun voor.
Maar in Kenia horen we iets anders. We hebben het afgelopen jaar tijdens meerdere bezoeken met ongeveer 25 dorpelingen gesproken. En de meesten zeggen nooit te zijn geconsulteerd. Om precies te zijn, 1 persoon geeft expliciet aan wel te zijn geraadpleegd.
In ons dorp zijn mensen nooit bij elkaar geroepen om ze bewust te maken van het windproject. Er zijn een paar mensen uitgenodigd, ouderen en jongeren, voor een bijeenkomst in een hotel. Maar er is daarna nooit een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen. Een baraza, een informele dorpsvergadering om onze ideeën over het project te geven, is er nooit geweest.
Zolang ik al betrokken ben bij ontwikkelingsprojecten, en dat is zo oud als ik ben ongeveer, kom ik altijd mensen tegen die zeggen van ja, ik heb hier nooit iets van geweten. Dus dat is een gegeven wat je moet accepteren, dat je altijd mensen zal krijgen die zeggen van ja, wij hebben hier niks van geweten.
FMO-directeur Elvira Eurlings houdt de mogelijkheid open dat niet iedereen is bereikt met de informatiebijeenkomsten.
Hebben we op elk moment van het project 100% van de mensen geïnformeerd? Waarschijnlijk niet. Maar we streven wel naar bijna 100%. Onze ervaring is, als we er naartoe gaan, dat we bijna geen enkele moeite hoeven te doen om een uitnodiging te sturen. Iedereen komt op dit soort bijeenkomsten af. Het zijn open bijeenkomsten. We gaan niet zeggen, we praten maar met een kleine delegatie. We praten met iedereen. Bereik je daar altijd 100% van iedereen? Waarschijnlijk niet. Maar we moeten daar wel heel dichtbij in de buurt komen. Dus als we signalen krijgen van mensen die zeggen, ik weet er niks van, dan moeten we daar iets mee. En dan gaan we daar in overleg. En dan gaan we met de klant in overleg. En dan gaan we met de klant deze signalen bespreken.
Er is nog iets. De IFC-regels, die leidend zijn voor de FMO, voor investeringen in ontwikkelingslanden, gaan ook over de vraag hoe je als bedrijf moet handelen ten opzichte van inheemse volken, zodra je een groot project op hun grondgebied plant. Grond waar die volken vaak al eeuwenlang gevestigd zijn. En die regels zijn behoorlijk streng. Ze schrijven niet alleen voor dat de bevolking op de hoogte moet worden gehouden van de voortgang van het project. Daaraan voorafgaand verplichten die regels bedrijven ook om, voordat de eerste steen is gelegd, expliciet toestemming aan de inheemse bevolking te vragen. En te krijgen natuurlijk, om überhaupt aan de slag te gaan. En dat is in dit geval niet gebeurd. Maar hiervoor geeft FMO een opmerkelijke verklaring. Vrijwel alle nomadische herdersvolken rond het Turkana-meer zijn volgens de FMO helemaal geen inheemse volken. En dat zou dus betekenen dat die speciale IFC-regels hier niet opgaan. FMO-directeur Eurlings.
Er zijn vele beoordelingen gedaan, niet alleen door deze groep van financiers, maar ook al in een eerdere fase van beoordeling door de Wereldbank, waarin er volgens de experts goed is gekeken naar de definities rondom inheemse bevolkingen. En is toen vastgesteld dat de groep waarin we het hier hebben rondom dit project niet gecategoriseerd wordt als een inheemse bevolking.
We gaan te raden bij Bas Rombouts. Hij doseert internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg. En hij is gepromoveerd op de inspraakrechten van inheemse volken. Zijn die nomadische herders in Noord-Kenia aan te merken als inheemse volken?
Het lijkt me heel vreemd om bij voorbaat te zeggen dat ze geen inheemse volken zijn. Bovendien is het ook heel belangrijk om te kijken naar wie dan bepaalt wie die inheemse volken zijn. binnen internationaal recht heb je wel een aantal objectieve criteria. Dat ze geïsoleerd zijn, dat ze een speciale spirituele band met hun leefgebieden hebben, et cetera. Maar het belangrijkste criterium is dat ze zichzelf zien als inheems, zelfidentificatie. Want anders loop je natuurlijk het risico dat anderen, en dat is in het verleden ook ontzettend vaak gebeurd, dat anderen gaan bepalen of jij wel of niet inheems bent.
En deze volken, definiëren die zich als inheems?
Dat weet ik niet. Ik heb geen contact gehad met die gemeenschappen zelf, dus daar kan ik geen uitspraak over doen. Als je het van een afstand bekijkt, hebben zij wel alle kenmerken die inheemse volken hebben.
Dat Samburu, Rendille, El Molo en Turkana inheemse volken zijn, staat als een paal boven water voor de Verenigde Naties en de African Commission on Human and People's Rights. Die commissie is in Afrika de meest gezaghebbende instelling op het gebied van mensen- en volkenrecht. Zo bezien hadden de inheemse volken dus vooraf geraadpleegd moeten worden over het windmolenproject. En hadden ze eerst toestemming ervoor moeten geven. Free, prior and informed consent. FPIC heet dat. Universitair docent Rombouts.
Free betekent vrij, dus dat je je instemming kunt geven of je advies over een bepaald plan zonder dat je dan het slachtoffer bent van dwang van buitenaf. Of bijvoorbeeld omkoping, wat ook nog wel eens wil voorkomen. Prior is vrij voor de hand liggend. Je moet natuurlijk niet pas geraadpleegd worden op het moment dat die mijn al gebouwd is of dat stuwmeer al vol aan het lopen is. Informed betekent een hele hoop dingen. Heel in het kort kan ik zeggen dat je en alle relevante informatie moet communiceren met gemeenschappen en heel goed moet nadenken over hoe je op zo'n goed mogelijke manier met die gemeenschappen moet overleggen. Consent kan instemming betekenen en betekent ook eigenlijk instemming. Want het zou natuurlijk heel vreemd zijn als jij gaat onderhandelen met een gemeenschap zonder als doel te hebben om tot overeenstemming te komen. Internationaal rechtelijk betekent het in sommige gevallen dat ook echt een project tegengehouden kan worden.
De vraag is dus waarom FMO blijft volhouden dat hier geen inheemse volken wonen en dat de regels van FPIC daarom dus niet nodig zijn. Elvira Eurlings.
Waar ik echt aan hecht, ook om toch te benadrukken, is dat het er wat ons betreft veel meer over gaat hoe er vervolgens is omgegaan met de gemeenschappen en wat het proces is geweest met de gemeenschappen, hoe ze betrokken zijn in het proces gezien de impact die het project op hun heeft.
Nee, dat snap ik, maar ik zou dan zeggen, ga dan aan de veilige kant zitten. En zeg dan, het zijn inheemse volken, dan krijgen ze alle garanties die ze willen hebben.
Wij zijn ervan overtuigd dat we zorgvuldige stappen nemen. En of we dat nou als FPIC bestempelen of niet als FPIC bestempelen, de consultaties, die vinden al 11 jaar plaats.
Maar blijkbaar vindt u het wel belangrijk, want u doet het niet.
Wij vinden het heel belangrijk dat er goede consultatie plaatsvindt.
Ja, u vindt het blijkbaar ook belangrijk dat het geen FPIC-status krijgt, want die geeft u niet.
Zoals we al zeiden, de FPIC-status hangt samen met het labelen van een groep als inheemse bevolking. Dat hebben wij in dit project niet gedaan. Wat we wel hebben gedaan is ervoor te zorgen dat het proces met de gemeenschappen zorgvuldig is gevoerd. Dat is wat ons betreft veruit het belangrijkste wat er moet gebeuren.
Toch vind ik het raar. Er zijn belangrijke internationale organisaties die zeggen het zijn inheemse volken. U bent een hoogstaande organisatie. Dat wilt u ook zijn. Dat draagt u ook uit. Dan neem je dat toch serieus, dan doe je daar toch iets mee?
Ik snap uw vraag. Wat we ook niet moeten doen is om een bepaald begrip als een panacee te zien dat alles daarna goed gaat. Ze moeten niet deze hele complexe materie van dit project terugbrengen tot we plakken er wel of niet een label op. Het gaat erom dat we in een respectvolle manier met deze gemeenschappen omgaan en dat het goede buren zijn van elkaar. En daar hechten we aan.
Maar los van de vraag of deze zaak wel volgens de regels is verlopen, ligt er nog een heel ander probleem op de loer. En dat heeft te maken met de levensvatbaarheid van het Keniaanse windmolenproject. Hoewel de westerse investeerders stuk voor stuk vol lof zijn over het molenpark, is er één wie een stuk minder enthousiast is. En dat is niet de eerste, de beste. De Wereldbank. Die trok zich in 2012 terug uit het project. En waarom? Dat blijft een mysterie. De exploitant van het windmolenpark zegt het niet te weten, omdat de Wereldbank daar nooit publiekelijk iets over heeft gezegd. En ook FMO zegt geen idee te hebben. Maar in het Keniaanse zakenblad Business Daily vinden we een artikel waarin wordt gemeld dat de Wereldbank betwijfelt of het windmolenproject wel een goede deal is voor de Kenianen. En dat zou de reden zijn waarom de Wereldbank zich heeft teruggetrokken. Dat zit zo. De energiemaatschappij van Kenia heeft volgens de Business Daily een overeenkomst gesloten met het bedrijf dat de windmolens exploiteert. En daarin zou zijn afgesproken dat die energiemaatschappij de komende 20 jaar alle energie van het windbedrijf zal afnemen tegen een vaste prijs. Het probleem is alleen dat de molens ook 's nachts energie gaan produceren. Het waait er immers dag en nacht. En die nachtstroom kan Kenia maar moeilijk kwijt. Terwijl de energiemaatschappij daar wel een vaste prijs voor moet betalen. Zolang er geen goede manier bestaat om die windenergie op te slaan, is dit dus verloren geld. De Business Daily baseert zijn verhaal op een brief van de toenmalige Wereldbankvertegenwoordiger in Kenia, de Nederlander Johannes Zut. Een brief aan de investeerders in het windmolenproject.
Wij denken dat de afnameovereenkomst tussen Lake Turkana Wind Power en energiebedrijf Kenya Power het energiebedrijf blootstelt aan een onacceptabel groot financieel risico.
Die overeenkomst zou voorbijschieten aan een belangrijk doel van het windmolenproject, namelijk dat de energieprijs voor de Kenianen omlaag gaat. We vroegen deze week aan de Wereldbank of het bericht klopt. De bank bevestigt dat ze zich heeft teruggetrokken uit het project, ontkent het bericht niet, maar houdt het bij de opmerking dat het project niet past bij de Wereldbank. In één geval heeft de plaatselijke bevolking wel meer inspraak gekregen. Dat gebeurde in het dorp Sarima. Met instemming van het dorpsbewoners is dat dorp 800 meter verplaatst. En dat komt omdat een nabijgelegen weg wordt gebruikt om de gigantische windmolens aan te voeren op diepladers.
De Sarima Village woonde dichtbij een weg dat werd als niet veilig geacht. Er is in consultatie met de gemeenschap voor een nieuwe plek gekozen. Daar zijn mooie, goede, nieuwe huizen neergezet. Daar zijn voorzieningen omheen gecreëerd. Daar gaat het om. Een gemeenschap mag er nooit slechter van worden. Dat is het uitgangspunt.
Als we het omheinde dorp bezoeken, lijkt het meer op een stortplaats. Overal ligt afval. De bevolking klaagt over grote werkloosheid en er is prostitutie en alcoholisme. En dat komt mede door de toestroom van mensen uit de grote stad die hopen dat het windmolenpark een baan gaat opleveren. Wat vindt de FMO van dit beeld? Maarten van Rensen.
Dat er andere sociale problemen zijn in zo'n gemeenschap is iets wat misschien al heel lang zo was. En ik zou niet kunnen zeggen dat dat per se door het project veroorzaakt is. Momentopnames kunnen een beeld schetsen. Maar wij zien het als een continu proces waar het project ook heel actief mee bezig is in een constante gesprek met de gemeenschap.
De locatie van waar de Sarima gemeenschap nu naar is toegegaan, dus 800 meter van de locatie waar ze eerder zich hadden gevestigd, moet op een plek zijn die voor de gemeenschap geschikt is, die zij zelf geschikt achten. De bewoning die ze hadden, die wordt ook op die nieuwe plek opnieuw gebouwd. Die moet aan bepaalde maatstaven voldoen. Daar zijn ook zonnepanelen bovenop gezet. Daar is een gemeenschapswinkel omheen gezet. Daar zijn toiletten, wasruimtes naast gezet. Dus er is een nieuw dorp eigenlijk gecreëerd voor de Sarima Village, 800 meter van waar ze eerst zaten. En die leefomstandigheden die moeten op zijn minst hetzelfde zijn, maar wij doen er een schepje bovenop, die moeten beter zijn.
Maar dat betekent dus dat die kritiek die wij gehoord hebben, die snijdt geen hout?
De mening van iedereen telt. Dus als mensen niet tevreden zijn, dan moeten we daarmee in overleg. Dus als daar ergens is in tekort geschoten, waar je kunt zeggen, hier had het bedrijf meer moeten doen, dan moeten we aan de slag.
Maar wat ik opvallend vind, ik heb geskyped met het team. Dus twee van mijn collega's toen die in Sarima waren. En ze zeiden, je weet niet waar je zit hier. Niet in de U schetst eigenlijk een soort idylle, zal ik maar zeggen. Hè? Want het was zus. En het wordt nog beter, want we plakken daar van alles aan vast het goed is. Ze kregen er bijna tranen van in hun ogen hoe het eruit zag.
Ik weet niet wat ik daar verder aan kan toevoegen.
Nee.
Weet je, alles is volgens de overeenkomsten is dat gedaan.
De inwoners van Sarima klagen vooral over het gebrek aan werk. Eén van hen is Benedikt, een student van 20 jaar. Hij gaf zijn studie in Nairobi op om geld te gaan verdienen in Sarima.
They told the community that they will provide them with jobs. But up to now, more than 200 youths are still languishing in poverty in the village without food.
Ze vertelde de gemeenschap dat ze werk zouden geven. Maar tot nu toe kwijnen meer dan 200 jongeren weg in armoede in het dorp. Zonder eten en ze zoeken nog steeds naar werk. Ik heb mijn studies opgegeven en kwam hierheen om werk te zoeken, zodat ik geld kan verdienen om weer verder te kunnen studeren. Maar tot nu toe heb ik nog geen werk gehad.
In presentaties aan de buitenwacht belooft Lake Turkana Windpower veel banen. Ongeveer 2500 tijdens de bouw van het windpark. Die bouw is nu in volle gang. Maar volgens eigen cijfers van het bedrijf lag het aantal banen in maart op iets meer dan 600. De voorzitter van de plaatselijke districtsraad had goede hoop dat het windpark veel voordelen zou brengen. Maar vooralsnog ziet hij dat niet gebeuren.
So I was thinking, once we get this kind of money, when we have the national resource allocation, and then we have something again from here.
Ik dacht, als we geld krijgen van de overheid en we krijgen ook nog iets van Lake Turkana Windpower, dan doen we dat in een ontwikkelingspotje en kunnen we vooruitgang boeken en banen creëren voor onze mensen. Maar als ik naar de plannen kijk en de manier waarop het project wordt uitgevoerd, zie ik niet welke voordelen we hiervan zullen krijgen.
Argos vecht tegen windmolens, hoe Hollandse goodwill stuit op mokkende herders. U hoorde een reportage van Hans van der Wiel, Kees van der Bos, Erik Arends, Geoffrey Kamadi en Louise Woller van het Deense onderzoekscollectief Denwatch. De techniek was in handen van Alfred Koster. Meegeluisterd naar de reportage heeft Tweede Kamerlid Erik Smaling van de SP. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Smaling.
Goedemiddag.
Ja, die FMO heeft ruim 40 miljoen in een gigantisch windmolenpark gestoken, terwijl Kenianen dus zeggen dat er allerlei regels zijn overtreden. Wist u hiervan?
Nou, niet dat al die regels zijn overtreden, maar gelukkig zou je bijna zeggen, is er een rechtszaak, dus heel veel wel eens niet is in de reportage ook. En ik ben benieuwd wat het oordeel zal zijn. Maar het is voor FMO wel vervelend dat ze nu in korte tijd een paar keer met zo'n kwestie te maken hebben, die iedere keer is terug te voeren op landrechten.
Want met wat voor kwesties heeft FMO nog verder te maken gehad, bij uw weten?
In Latijns-Amerika zijn een paar zaken geweest. Ze hebben zich net teruggetrokken uit een project in Honduras, wat ook rechtstreeks te maken had met een landkwestie. En in Panama speelde ook wat. Dus dit komt hun ook niet goed uit, natuurlijk. En dat is jammer, want ik vind zelf dat FMO, het model FMO vind ik zinvol. Dus als je ontwikkelingssamenwerking wil bedrijven en je wil een financiering stoppen in iets wat niet zichzelf makkelijk kan bedruipen, waar een commerciële bank niet snel in zal stappen, dan is FMO juist een organisatie die dat kan bespoedigen.
Hoe komt het dat FMO steeds oploopt tegen die kwestie van de landrechten?
Nou, ja, dat natuurlijk met een slag om de arm, want ik is een beetje afgaande op wat ik nu hoor, ook in de uitzending, is toch een tekort aan je helemaal inleven in de situatie die je daar aantreft. En nomadisch, ik heb zelf lang in Kenia gewoond, weliswaar ben ik niet in dat gebied geweest, want het is echt helemaal in the middle of nowhere. Maar het zijn nomadische volkeren en die gaan heel erg uit van een groot gebied wat eigenlijk aan hen toebehoort. Ook omdat ze moeten trekken al naar gelang het seizoen. Dat ineens zo'n heel groot project met heel veel molens, met een totaal nieuwe situatie, nieuwe infrastructuur, mensen die uit Nairobi komen, witneuzen, alles wat erbij komt kijken. Je moet het proces heel goed aflopen. En nou heeft Kenia, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ethiopië, al heel lang een vrij strikt landrechtenstelsel. Ik werkte daar eind jaren 70 al. En
wat deed u zelf eigenlijk in Kenia?
Nou, ik was er eerst al student. En na mijn afstuderen in Wageningen heb ik daar een jaar of vier gewoond. In een project wat voornamelijk op landbouw en boeren was gericht. En dit ligt daar buiten, hè. Dit ligt noordelijker. En
ja.
Daar wordt eigenlijk weinig landbouw bedreven. Dus ik zou er graag eens heen gaan. Ik word allemaal verteerd door heimwee af en toe. Maar dit komt mij wel bekend voor, dat zo'n megaproject tegen dit soort problemen aanloopt. Dan is er toch niet goed genoeg gekeken, blijkbaar, naar de impact op de lokale bevolking. En als je dan leest dat de wetgeving eist dat er een Divisional Land Board, of ik weet niet precies meer hoe het heet, ja, dat wordt gevormd. En als het dan niet zo is, ja, dat vind ik dan heel vreemd. Want die Keniaanse landwetgeving is vrij goed geregeld. Je hebt daar, in begin jaren 80 had je als boer al een akte waar op stond welke grond van jou was. Er was nog niet een kadastraal systeem zoals wij dat hebben, maar het was redelijk goed geregeld. Dus je zou verwachten dat dat nu ook zo zou zijn.
Ja, nou is het natuurlijk een beetje onvermijdelijk dat als je ontwikkelingshulp komt geven, zoals FMO, dat er witneuzen de regio binnenkomen.
Ja. Ja, dat is zo. In
daar moeten ze dan ook niet over klagen, de lokale nomaden, vind ik.
Nee, zo werkt dat. En dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Maar het is nogal wat, hè. Kijk hier naar Drenthe. Ik was daar eergisteren nog in de Veenkolonie. Hoe de mensen opzien tegen een windpark wat van hogerhand wordt opgelegd. Dus de vergelijking gaat niet helemaal op. Maar toch wel een beetje dat je de lokale bevolking niet hebt geraadpleegd. Ze zijn geen onderdeel van wat er komen gaat. En wat daar aan beloftes is gedaan rondom banen en zo. Ja, dat moet je dan ook wel waarmaken. Dus in de hele projectplanning is het wel essentieel dat je ook aangeeft van, nou, wat zijn dat voor banen? Is dat gefaseerd in de tijd? Of zijn die banen er voornamelijk in het begin? Dus ik hoop wel dat dat allemaal gebeurd is. Want dat is gewoon heel belangrijk.
Ja, FMO zegt er is wel degelijk gesproken met de lokale bevolking. Maar ja tegenstanders zijn er altijd over en overal. Ik bedoel, wij hebben ook het not-in-my-backyard-syndroom. Ja. Ja, dat zullen ze in Noord-Kenia dan ook wel hebben. Kan de FMO daar wel veel aan doen?
Ik zou het goed vinden als FMO standaard als ze in zo'n groot project stappen. Maar ze zijn niet de enige financier. Triodos zit er ook in, een heleboel anderen. Dus je moet dat ook niet allemaal bij FMO neerleggen. Maar het zou wel heel goed zijn als ze in een organisatie extra aandacht zouden schenken in de hele sociale kant van dat soort grote projecten. En dan ook zich ter plekke vergewissen of de hele regelgeving ook wordt doorlopen en er niet achteraf ineens een belangrijke stap niet gezet blijkt te zijn. En je moet natuurlijk ook heel erg oppassen voor de rol van nationale overheden. Er was pas nog een Zembla-uitzending over Ethiopië met Heineken. En een regering geeft maar al te graag grond uit tegen een aantrekkelijke prijs. En helaas worden ze daar dan zelf ook vaak nog wat beter van. Dat was vroeger tenminste wel. Ja, en dan heeft een nomadisch volk als Rendile of Samburu, heeft dan toch vrij gauw het nakijken. Dat is niet een sterke partij in zo'n onderhandeling.
Bij Tweede Kamerleden heb ik altijd de neiging te vragen, kan de Tweede Kamer hier nog wat aan doen? Kan de Tweede Kamer hier wat aan doen, meneer Smaling?
Nou, heel toevallig is de timing heel goed, want we hebben 15 juni 's middags een ronde tafel over landrechten. En daar kunnen we dit mooi inhangen. Ik geloof dat FMO zelfs is uitgenodigd, maar ook allerlei deskundigen op het gebied van landrechten, van het kadaster tot mensen uit de universitaire wereld die zich met sociale geografie en inheemse volkeren hebben bezighouden. Dus dat komt heel mooi uit en hopelijk kunnen we daar een heleboel wijsheid uithalen. En dan daarna zullen we een debat over hebben met minister Ploemen. En dan kan dit mooi zijn plek krijgen.
Hang hem erin. Ik dank u wel. Erik Smaling van de SP Tweede Kamerfractie.
Argos, de boeken.
Ja, want het is weer tijd voor de non-fictie boekenrubriek van Argos. En naast me zit Mark Chavan, journalist, senior journalist mag je wel zeggen, en politiek commentator bij de site De Correspondent. Dag Mark.
Goedemiddag.
Drie boeken zie ik liggen. Wat heb je meegenomen?
Het dikste is Paul Mason.
Dat mag je wel zeggen, ja. Wat een pil.
Het ene dikste is het lang verwachte boek van Yanis Varoufakis. De minister van Financiën van Griekenland gedurende 5 maanden vorig jaar. En dan het boek van Nederlandse NOS-correspondenten die Eva Wiesing en Connie Keese die de werkelijkheid in Griekenland beschreven hebben.
Ze hebben alle drie iets te maken met de financiële crisis waar we nu al 1 jaar of 10 onder gebukt gaan en de positie van Griekenland daarin. Laten we met het dikste boek beginnen, Paul Mason. Hij is journalist, hij was tot voor kort economieredacteur bij de Britse televisiezender Channel 4. En heeft een boek geschreven over het postkapitalisme. Een beetje futuristisch boek eigenlijk, want we leven nu nog in het kapitalisme, hè?
Ja, het is zelfs een historisch futuristisch boek, want Paul Mason die is lang economieredacteur geweest bij Channel 4 en daarvoor bij het toch wel beroemde BBC-programma Newsnight. Dus hij heeft een hoop actualiteit moeten vertalen in verstandige gesprekken. En daarvoor een enorme hoeveelheid boeken gelezen. En hij is, als ik hem zo lees, van huis uit geen overtuigd aanhanger van het kapitalisme. Hij heeft in ieder geval in dit boek vooral de linkse economen van de afgelopen eeuw voor ons bestudeerd. Hij heeft de Kondratjev-cyclus, de lange cyclus in de economie, goed beschreven. En dat is een fascinerend. En hij doet alsof het totaal vergeten was. Dat lijkt me erg overdreven. Niet dat iedere economiestudent er ruimschoots kennis van neemt. Maar goed.
Ja, maar journalisten van Newsnight en Channel 4 misschien niet.
Misschien niet, nee. En hij kijkt naar Marx als een econoom en niet zozeer als een socialist. En dat zijn allemaal interessante dingen. Maar je denkt, komt het er nog van met dat postkapitalisme? Je moet wel een paar 100 bladzijden doorwerken voordat je in de buurt komt van Paul Mason, die ons gaat uitleggen wat het postkapitalisme inhoudt. En dan heeft hij eigenlijk nog niet eens goed geanalyseerd wat er met het kapitalisme fout was. Ja, het is fout, want het levert ons al deze crisis op en oneerlijkheid en ongelijke betalingen en inkomsten. En het is in Engeland een enorm succes, het boek. Ik denk omdat toch wel meer mensen dan misschien 10 jaar geleden ervan doordrongen raken dat het kapitalisme niet alleen ongelijkheid bevordert, maar überhaupt niet zo erg goed werkt. Met negatieve rentes vinden ook gewone geldmensen dat er iets stinkt. Maar ten eerste vind ik dat zijn analyse van wat er fout is aan het kapitalisme en waarom, met brokjes in het boek hier en daar te vinden, is maar niet samenhangend. En ten tweede, je leest het toch omdat je hoopt, oké, er is iemand die heeft een alternatief. Het postkapitalisme, kom op. Ja, en dan kom ik allerlei leuke dingetjes, Occupy en Wiki dit en Wiki dat tegen. Netwerkeconomie. En dan denk ik, oké, wat is nu de samenhangende aanbod? Ja, dat komt niet.
Er is in de loop van de geschiedenis natuurlijk wel vaker geprobeerd iets als een postkapitalistische samenleving te creëren. Meestal ging het mis, hè, de Sovjet-Unie en communistische China
Walden
en zo. Ja, het werd meestal niks. Hoe ziet zijn postkapitalisme eruit?
Ja, goede vraag. Ik wou dat hij het beschreef. Hij heeft het over dat door de informatietechnologie eigenlijk alles gratis wordt. Informatie en dat productieprocessen door robotten worden overgenomen, dat vindt hij ook niet zo erg. Want het is nou eenmaal zo en dan kunnen andere mensen leukere dingen doen. Hij is en passant voorstander van wat mijn correspondent collega Rutger Bregman heeft gedoopt: gratis geld voor iedereen.
Het basisinkomen.
Een basisinkomen. Maar eerlijk gezegd legt Rutger Bregman het een stuk aantrekkelijker en duidelijker uit dan Paul Mason, die het toch wel degelijk als een serieus idee poneert.
Dus Rutger Bregmans boek zou een bestseller moeten worden in Engeland in plaats van
Paul Mason. Het is gelukkig nu in het Engels vertaald, dus wie weet. Vorige week waren de eerste 1000 boeken verkocht, maar voordat ik nu echt reclame zit te maken, het is gewoon een leesbaarder argument dat hij maakt, terwijl Paul Mason ontzettend veel bladzijden nodig heeft om als een soort vogel om een gehoopt universum te cirkelen en het niet kan beschrijven en het niet zichtbaar kan maken.
Meestal hebben boeken over automatisering en robotisering of toespraken daarover, denk aan minister Asscher van Sociale Zaken, een wat zorgelijke ondertoon van het gaat veel werkloosheid veroorzaken, is meestal de conclusie. Bij Paul Mason is het een leuk lui-lekkerland. De robots nemen het van ons over. Wij kunnen een beetje koffie drinken bij
onze playlist bijwerken.
Ja.
Nou ja, wat ik dan ook mis
doen.
In dat idee van laat die robots het vervelende werk maar doen. Er is een heleboel werk natuurlijk te doen dat niet lang niet altijd vervelend is. En ook nodig. Ik bedoel, denk aan alles. De zorg van de mens voor de andere mens. Het recht, de politie, het onderwijs. Dat zijn allemaal bezigheden die ik niet zo ontzettend snel zie worden overgenomen door die robots. Je kan er wel een iPad-school beginnen, maar daar zullen toch leerkrachten zijn die de boel bij elkaar houden en uitleggen. Dus ik zie allerlei beroepen die helemaal niet geautomatiseerd worden binnen 10, 20 jaar. En ja, dat het vullen van flesjes machinaal gebeurt, dat is winst. En het is niet leuk als je dat met de hand moet doen. Maar wat dat betreft is hij ook zo warrig en zo incompleet. Hij, net alsof hij de samenleving niet kent en niet op stap is geweest. Ik mis ook iedere vorm van empathie. Er zijn afschuwelijke vormen van werkloosheid. Er zijn afschuwelijke massa's mensen die in een armoedeval zitten, die het met een uitkeringje doen en als ze wat gaan werken en verdienen, dan raken ze het uitkeringje kwijt. Dat zijn de reële problemen waar miljoenen mensen voor zitten.
Daar gaat hij aan voorbij.
Daar gaat de postkapitalist aan voorbij.
Het zegt natuurlijk wel iets dat dit in Engeland, want het is een enorme bestseller in Engeland, dat zo goed loopt. Net zoals Thomas Piketty heel goed verkocht, Joris Luijendijk goed verkocht, Jeremy Corbyn de baas van de Labour Party is, Bernie Sanders het Hillary Clinton heel moeilijk maakt. Wat zegt het over de tijdgeest dat dingen waarvan je dacht van, nou, sinds Marx begraven is, zullen we er nooit meer van terug horen.
Ik
toch
denk
weer
dat
zo goed lopen.
De voorbeelden die je noemt vooral iets zeggen over dat in de twee westerse landen die het meest ongecompliceerd het kapitalisme omarmen, Engeland en Amerika, dat daar het besef doorbreekt dat het wel erg eenzijdig uitpakt en dat het niet goed gaat. Dat het niet ook de vruchten oplevert die het belooft. Ik denk dat zo'n Paul Mason in Nederland wat minder verrassing wekt. Niet dat hier nou een linkse meerderheid uit alle peilingen je tegemoet spat. Maar we weten het wel. En dan zijn al die economische theorieën van de laatste 100 jaar... hebben we daar niet zo bij nodig. Het vervelende is, ook hier is geen duidelijk alternatief van een kapitalisme dat werkt, of voor mijn part een postkapitalisme dat iets belooft.
Duidelijk. Gaan we naar een boek van iemand die in elk geval de pretentie had een alternatief voor het kapitalisme, voor de Europese Unie, voor de bezuinigingen in Griekenland te bieden. Oud-minister van Economische Zaken van dat land, Yanis Varoufakis. Wat heeft hij van zijn boek gemaakt?
Ja, dat boek heeft hij voor het grootste deel geschreven voordat hij minister werd. Als je dus denkt dat je een boek krijgt, nu vertelt hij helemaal hoe hij door Schäuble in binnenkamers is afgemaakt, of door de boodschappers van het kapitaal uit Washington is getergd, dan krijg je dat niet, want het is
geen leuke anekdotes over Jeroen Dijsselbloem, helemaal niets.
Nee. Het ergste wat hij eigenlijk noemt en dus een paar keer herhaalt is dat hij van Schäuble geen hand kreeg. Nou zijn ze in Zuid-Europese landen meer van handen geven dan wij misschien in het noorden belangrijk achten. Hij vindt dat de grootste belediging die hem kon ten deel vallen. En meteen gebruikt hij dat als symbool van Europa, hoe Europa met Griekenland omgaat.
Maar Jean-Claude Juncker heeft hem toch wel gezoend? Die zoent
allemaal. Die heeft hem gezoend, maar ja, een zoen van een Luxemburger of een hand van een Duitser, dat weegt niet tegen elkaar op.
Wat is zijn economisch alternatief? Wat stelt hij als econoom voor?
Ja, het grappige is, ik verwachtte dat hij ook iets radicaals als Paul Mason in de aanbieding zou hebben. Wat hij eigenlijk doet is een vrij rustige en serieuze analyse maken van hoe de euro tot stand is gekomen. Dan gaat hij ook weer flink terug tot Bretton Woods en hoe Europa aan de kapitaalinfuus van de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog lag en toen door Nixon in 71 eruit geschopt zijn en dat toen geleidelijk via de EMU we naar de euro zijn toegegroeid. En daarvan zegt hij, daar zijn essentiële weeffouten gemaakt. Je kan niet zonder gemeenschappelijke economische politiek En zonder politieke unie kan je één munt hebben. En wat je dan krijgt, zegt hij, is voorspelbaar en gebeurt. Dat in de landen waar het het slechtste gaat, de rente omhoog gaat en dus het overtollige kapitaal van de succeslanden naar de onsucceslanden stroomt. Waarna die mensen opeens, als iemand de stekker eruit trekt, een verschrikkelijk grote schuld hebben. En dan beschrijft hij hoe die verschrikkelijk grote schuld niet af te lossen is. En dat er dus iedere keer redding op redding komt, die alleen maar redding is van de geldleners, uitleners, de banken, en geen redding van Griekenland. Want de schulden van Griekenland zijn door geen enkel land, zelfs een gezond land, niet meer af te lossen.
Steekt Varoufakis ook een beetje de hand in de eigen boezem? Want je kunt natuurlijk ook zeggen, Griekenland gaf veel te veel geld uit aan pensioenen, de belastingdienst werkte niet, er was geen kadaster.
Nou, wat dat betreft is het geen onderzoeksjournalistiek. Hij verwijst daar amper naar en legt het al helemaal niet uit. En wat dat betreft heeft ook hij niet de empathie die zegt dat de Duitsers missen. Op geen enkele manier laat hij merken dat hij begrijpt, afgezien van al die economische bezwaren die hij genoemd heeft, dat hij begrijpt dat landen die veel geld hebben uitgeleend, er bezwaar tegen hebben om dat geld cadeau te doen. Want dat doe je als je het kwijtscheldt. Aan een land dat geen belasting ophaalt, dat de rijken, de miljardairs laat wegkomen. Kortom, dat geen georganiseerd land is en waar de rechtsstaat een wankel bezit is. Daar begrijpt hij niks van. Hij ziet alleen maar een soort wil tot het vertrappen van de Griekse volksziel. En hij begint dan heel pathetisch met dat hij als jongetje tijdens het kolonelsbewind in Griekenland leefde. En dat hij stiekem met zijn ouders onder de deken naar de Duitse radio luisterde. En dan dacht, die Duitsers die gaan ons nog eens helpen. En dat hebben ze toen gedaan. En nu trappen ze hem de goot in.
We blijven nog even in Griekenland bij het boek Worstelen aan de rand van Europa van Eva Wiesing, economisch redacteur van het NOS-journaal en Connie Kees, correspondent ook van Radio 1, vaak in Athene. Wat is dat voor boek?
Ja, dat is een sympathiek boek. Zeker na het lezen van deze twee
pillen.
Omdat ze op pad gaan, omdat ze met Grieken praten, omdat ze aan caféterrasjes zitten, omdat ze gepensioneerden spreken die bijna niks meer krijgen. Het vervelende is dat het gedateerd is voordat het papier droog is, omdat het natuurlijk toch die crisis van vorige zomer en al die hele en halve crisissen eromheen beschrijft. En die actualiteit, die weten we wel, of we weten hem niet, maar om dat nog eens te gaan lezen hoe dat nou ging en wie nou wat tegen wie zei, dat is niet meer zo boeiend. Ik denk dat ze hadden moeten durven kiezen voor een aantal portretten van Grieken uit verschillende sectoren van het leven. En die als het ware tot leven brengen door uitgebreide portretterende interviews. En te laten zien hoe gewone mensen, hoe intellectuelen, hoe werknemers in de werven, hele verschillende Grieken, hoe die het hebben beleefd en hoe weinig een gewoon mens kan doen aan een land wat niet functioneert. En dan was het misschien wel bijna ontroerend geweest.
Maar dan hadden ze er wat langer over moeten doen misschien.
Of het anders organiseren.
Ik dank je. Mark Chavan, onze boekenrecensent van deze week. Voordat ik afscheid neem, verwijs ik u nog even naar onze site. Want de uitzending van vorige week, toen we uitgebreid spraken met NRC Handelsblad-journalist Tom-Jan Meijers, heeft voor een enkele collega flink wat stof doen opwaaien. Want wie onthulde nou precies 20 jaar geleden als eerste de IRT-affaire? Was dat NRC Handelsblad, zoals Tom-Jan zei, of was het toch het AD? Nou, ga het nog even na op vpro.nl/argos. Meer onderzoeksjournalistiek op Radio 1. Morgen bij Reporter Radio van 7 tot 8. Straks WNL op zaterdag met onder meer aandacht voor de vraag, werken de inburgeringscursussen wel? Rotterdam wil strenger optreden tegen mensen die niet afstuderen. En wij zijn er volgende week weer met een onderzoek naar het kernafval in Petten. Fijn weekend.
Radio 1.
De ziekte van Lyme. Door artsen in Nederland vaak nog onvoldoende erkend en herkend.
Nou, dat was zo'n fijne meid. Dat is helemaal niks meer. Ze heeft euthanasia gevraagd.
Steeds meer Lyme-patiënten zoeken hun heil in het buitenland.
Mensen die ervaren dat ze daar veel verder zijn. En je ziet je familielid maar verder aftakelen. En dan word je terecht hartstikke woest.
Of ga naar een alternatief genezer.
Patiënten komen hier ook in een brancard of in een rolstoel vanwege ziekte van Lyme.
De kosten lopen op tot honderden euro's per maand.
Wat moet van een meisje terechtkomen, 15 jaar?
Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio, ziek van Lyme.
Op NTO Radio.